Goedemorgen allemaal. Het is altijd moeilijk om Bono te vragen om te komen spreken in je kerk, dus dan gaat dat meestal wel mis. Ja, dat komt allemaal goed, die techniek hoor. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Voor jullie die hem niet kennen, dat was Paul Hewson, also known as Bono, hè, de zanger van U2. Ik kan hem in juli, volgens mij, kan hem in Nederland zien zingen. En hij vertelde over wat gebed voor hem betekende en wie Jezus voor hem was. En ik zal straks pas op het einde zal ik gaan laten vertellen wat dat nou te maken heeft met Jona en de themaserie die we aan het volgen zijn. We zijn bezig, had Pieter al verteld, in een eeuwenoud verhaal in de Bijbel. Een verhaal van 3000 jaar oud, 800 voor Christus. En de vraag die ik nog nooit van jullie gehad heb is, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom lezen we nou verhalen van 3000 jaar oud? Waarom pakken we niet Harry Potter of The Selection of weet ik wat voor gave boekenserie dat er tegenwoordig is? En gaan we daar niet over hebben? Nou, wij denken en wij geloven, en anders zou hier niet staan, dat de Bijbel niet zomaar een boek is, maar dat het een bijzonder boek is. Een boek dat altijd actueel is. En ik merk ook in mijn leven, als ik het lees, het doet altijd iets met mij. En Pieter noemde het net al, we hebben weken geleden, maanden geleden besloten dat we vandaag gingen hebben over crisis als kans. En wat gebeurt er nou de afgelopen 2 weken in mijn leven als ik dit aan het voorbereiden ben? Ja, er komen wat uitdagingen. En het gebouw wordt in één keer verkocht. En er gebeuren gewoon dingen. Ik denk dat God daar doorheen werkt. En ik hoop ook vanochtend dat ik niet alleen in mijn leven dat mag ervaren, maar dat ook jullie dat mogen ervaren. En dat je nieuwsgierig wordt naar dit boek, de Bijbel, maar ook naar degene die dat boek geschreven heeft. Nou, het verhaal wat we aan het lezen zijn gaat over Jona. Jona was een profeet, een boodschapper van God. Die leefde in 800 voor Christus, zei ik net al. En die woonde in het noordelijke deel van Israël. En op een dag krijgt hij de opdracht van God om naar Nineveh te gaan. Nineveh op dat moment was de grootste stad op deze planeet. Heel groot. En wat moest hij daar doen? Hij moest daar de mensen vertellen over God, over wie God was. En hij moest ze oproepen om zich te bekeren, om om te draaien, om te stoppen met de dingen die ze deden, want het waren hele slechte mensen, en om goede dingen te gaan doen. Maar wat deed Jona? Ja, dat is zo'n kinderliedje, Jona die zei nee. Maar hij rende voor zijn leven de andere kant op. Zo ver mogelijk van Nineveh vandaan en eigenlijk ook zo ver mogelijk van God vandaan. En het is heel gemakkelijk voor ons om nu op onze stoel te zitten en zo'n boekje open te slaan en te denken, Jona, wat ben je toch een sukkel. Je bent opgegroeid in de kerk, je bent een profeet, dat is jouw job. Hè? Jij moet naar God luisteren en doen wat God zegt. Je leest de Bijbel, je gelooft in God. En dan probeer je van God weg te rennen, terwijl je weet dat God er altijd en overal is. Dat is een beetje raar. En dan heb je soms de neiging misschien om te denken van, dat zou ik nou nooit doen. Maar als ik eerlijk naar mezelf kijk, en als ik dat verhaal van Jona bekijk, dan denk ik dat ik niet heel anders gedaan zou hebben dan Jona. Ik heb de vorige keer verteld waar Nineveh ligt. Weten jullie waar Nineveh ligt? Wie weet dat nog, van de vorige keer? Ja, roep maar. Mosul, Irak, ligt het. Als je Nineveh intypt in Google Maps, krijg je een heleboel shawarma zaken, maar je krijgt ook Mosul. De stad die de afgelopen week weer enorm in het nieuws was. Voorpagina nieuws, de hele week, behalve die verkiezingen. Er gebeuren nog dingen buiten Nederland. Ze zijn Mosul aan het bevrijden op dit moment, van IS. Dus als God jou nou vandaag de dag zou vragen, van pak Ryanair hier naar Mosul. Neem je bijbeltjes mee onder je arm. Neem een flinke megafoon mee. En ga eens op de hoek in westelijk Mosul eens die mannen van IS vertellen dat ze moeten ophouden met elkaar af te slachten. En ga ze eens vertellen dat ze in Jezus moeten geloven. Als God jou dat vandaag vraagt, dan denk ik niet dat je naar Eindhoven Airport loopt. Denk ik echt niet. Ik denk dat je dan ook zo hard mogelijk wegrent of je oren in ieder geval zo goed mogelijk dicht doet. Dus wat Jona doet is eigenlijk helemaal niet zo gek. Hij gaat naar het westen, Mosul ligt in het oosten. In Israël kan je niet heel veel naar het westen gaan, dan kom je bij het water uit. Dus hij ziet een boot en hij pakt een boot richting Tarsus, dat ligt in Spanje. Lekker warm daar, lekker op vakantie. Hij denkt, ik ga met pensioen, ik hoef hier niks meer te hebben. Maar wat gebeurt er? Als hij in de boot zit, komt er opeens een storm. En iedereen op die boot heeft in de gaten dat dit niet zomaar een storm was. Die mensen van toen hadden geen KNMI, die keken naar boven en dachten, nou, dat komt vandaag goed weer, we gaan varen. En in één keer komt er een rare storm. die zo heftig is dat de zeelieden op dat schip alles oppakken en overboord gooien. Alles wat van waarde was, hun beroep was waarschijnlijk om spullen van A naar B te brengen, gooien ze overboord. En ze komen erachter dat Jona de oorzaak is van deze storm. En als laatste redmiddel gooien ze ook hem overboord. En in één keer is die storm voorbij. Als je de details daarover hoort, die hebben we de vorige keer behandeld, dan kan je de podcast luisteren. Ik had nog een leuk tekenfilmpje de vorige keer, die kan je thuis kijken. Ik vertelde van de week dit verhaal aan mijn zoontjes. We lezen de Bijbel s'avonds, kinderbijbel open. Dus Jona werd overboord gegooid, dat was zeg maar de cliffhanger van één avond deze week. En ik vroeg aan de jongen, ik zei, wat zou er nou gebeuren met Jona als hij overboord gegooid wordt? Wat zou er nou gebeuren? In het water. Had Jona een zwemdiploma? Nee, zegt mijn zoontje van 5, ik denk dat hij in badje 1 zat. En degene die zwemlessen hebben, die weten dat. Ik denk dat Jona nog in badje 1 zat. Dat denk ik ook. Ik denk dat als landrot, dat hij nog geen zwemdiploma had, ABC of zwemvaardigheid. En ik denk dus dat hij in het water landde en dat hij zou verdrinken. Het is Middellandse Zee, midden van de Middellandse Zee. Dan kan je niet naar de kant toe zwemmen. Als Jona valt, gaat hij verdrinken. En op dat punt zijn we gestopt de vorige keer in het verhaal. We hadden nog één zin erbij gelezen, omdat ik dacht van misschien wordt het dan te spannend voor jullie. Die ga ik nou ook nu lezen. Dat was deze. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Wat ik heel vaak heb is dat mensen heel erg afgeleid worden door die vis. Die willen weten, ja, als ze aan Jona denken, dan kunnen ze alleen maar aan die vis denken. Dan willen ze weten, wat voor vis was dat dan en hoe kan dat dan? Maar die vis is niet het verhaal. Die vis is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Die vis is een soort waterfiets of taxi of Uber of weet ik hoe je het wil noemen van die tijd om mensen van A naar B te brengen. Gods middel om Jona weer terug aan het land te krijgen. Dat is de vis. Meer is het niet. Het is een transportmiddel. Maar we hebben vaak toch een beeld bij hoe dat eruit zou hebben moeten zien in die vis. En mensen proberen dat, als je internet afkijkt, dan zie je van alles over wat mensen daar gefantaseerd hebben, over wat er in die vis allemaal mooi gebeurt, en wat voor vissen dat zijn. Ik denk dat de meesten van ons een Pinocchio-beeld hebben over die vis. Dat denk ik. En ik weet niet of je Pinocchio kent. Wie heeft de film Pinocchio wel eens gezien? Ah, het is 1940. Kan je ook googlen, kom je ook op een zwarme tent hier in Eindhoven uit. Maar uiteindelijk kom je ook bij de film uit. Pinocchio zat in een grote vis. En in de Disney-film uit 1940 hebben ze zoveel ruimte gegeven. Ja, dat zie je helemaal niet, want het is veel te donker natuurlijk. Zoveel ruimte gegeven in de vis dat de hele boot en alles in die vis zit en het licht staat aan. Het is eigenlijk best wel gezellig. Dus eigenlijk, ja, het is, ze zitten vast, maar voor de rest is het best wel groot. Dat is volgens mij niet het beeld van iemand die opgeslokt wordt door een vis. Volgens mij, als je opgeslokt wordt door een vis, zit je vast. Is iemand claustrofobisch hier? Ja? Daar mag je even over nadenken. Volgens mij had Jona geen zaklamp bij zich of led, weet ik wat, verlichting. Dus het is pikkie donker. Iemand bang in donker op onbekende plekken. Nou, dat durf je allemaal niet toe te geven. Op het midden van de zee. Aan het verdrinken. In de vis zit water, buiten de vis zit water. Dus, en dan, als dat nog niet erg genoeg is, dan stinkt het naar vis. Heb je wel eens over nagedacht? Doe dat maar eens. Doe je ogen eens dicht en stel je dit eens voor. Hè? Handen strak aan de zijkant van je lichaam, onbewegelijk. Ogen dicht, is pikje donker. Houd je adem in voor 3 dagen en 3 nachten alsjeblieft. En bedenk nou dat je op de Woenselse Markt bij de viskraam staat. Dat is een beetje het gevoel van Jona in die vis. Het is zelfs zo erg, Jona zegt het ook, dat hij het gevoel heeft, zullen we zo meteen lezen, dat hij dood aan het gaan is. En er zijn theologen die denken zelfs dat Jona dood gegaan is, in die vis. En dat God hem dan na 3 dagen, 3 nachten weer tot leven heeft gewekt en dat hij dan dit verhaal vertelt. Dat kan. De meesten denken iets anders, die denken dat God een op bovennatuurlijke wijze Jona in leven heeft gehouden daar, in zo'n beest. En er zijn natuurlijk ook mensen, en daar zit Google natuurlijk vol van, met verhalen over honden, paarden, mensen die in zo'n vis zijn geweest, die het overleefd hebben, die er helemaal geel verkleurd uitkwamen. Nou, er zijn, als je iets leuks wil doen deze week, moet je maar eens een keer gaan googlen. Maar hoe het ook zij, Jona zit daar vast in een vis En het is echt een crisismoment voor mij. Hij kan geen kant meer op. Hij kan niet meer wegrennen van God, daar was hij mee bezig. Dat lukt nou niet meer. En dus doet hij het enige wat hij nog kan doen. En dat is maar één ding dat je op zo'n moment kan. Hij draait zich en hij wendt zich tot God. Hij bekeert zich, omdraaien. Hij draait zich tot God. En in plaats van weg te rennen, draait hij zich om en hij komt erachter dat God niet zo ver weg is als hij had gehoopt te bereiken met het wegrennen. God is er altijd. We gaan verder lezen. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. Let op de bewoording hier. Zijn God. Niet meer God, maar zijn God. Persoonlijk. En hij zei dit. In mijn nood, roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven om mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Dan moet je weten, de heilige tempel in Israël was vroeger de plek waar mensen God ontmoeten. Waar ze konden komen in de aanwezigheid van God. En God, Jona zegt hier, ik zal weer bij God komen. Ondanks het feit dat hij heel ongehoorzaam was geweest. Het water stijgt mij tot aan mijn lippen. Muren van water storten zich op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij, hij verdrinkt. Ik zink tot de bodem waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Hij gaat dood. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog. O Heer mijn God, nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Ik wil hier even stoppen. Jona zit in een hopeloze situatie. Hij zit in een vis. Als hij uit de vis komt, stel dat het hem lukt, dan zit hij op het midden van de oceaan, verdrinkt hij. In de vis, geen pretje. Misschien ook wel verdrinken. Hij heeft absoluut geen controle meer over de situatie. Hij kan geen kant meer op. Dit is waarschijnlijk de moeilijkste dag van zijn leven. En wat doet hij? Hij bidt. Hij bidt tot God. Een pijnlijk gebed. En hij schreeuwt om hulp. Ik weet niet of je ooit zo'n dag hebt gehad. Of misschien zelfs een periode in je leven. Waar je geen kant meer op kon. Waar dingen gebeurden waar je geen controle over had. Waar je overweldigd was door hetgeen wat in je leven gebeurde. Ken jullie niet allemaal? Misschien zit je er nu middenin. Of iemand die je kent in je omgeving, die daar middenin zit. Misschien kan je dan goed inleven in Jona. Een paar jaar geleden zat ik met onze David in een ziekenhuis. En iedereen die kleine kinderen heeft, en je ziet zo'n klein manneke op zo'n ziekenhuistafel liggen. En dan moet erin gesneden worden door een of andere arts. Dan heb je zo'n gevoel. De machteloosheid die je aan zo'n bed zit. Dat je heel graag zou willen wisselen, maar het kan niet, want het probleem is bij hem. Een mannetje dat pijn heeft, bang is, angstig voor wat er gaat gebeuren. Die het liefst naar huis wil met jou. Die denkt dat jij veilig bent. En toch laat je die meneer met zijn grote mes in hem steken. Waar je je machteloos voelt. En het enige wat ik toen kon doen, want ik kon niks doen, is op zijn stoel zitten naast hem. En met God praten. Bidden. Urenlang. Op zoek naar die ontmoeting met God. Ik ben blij dat ik niet een vis daarvoor in hoefde. Dat ik dat gewoon naast zijn bed kon doen. Maar er zijn ook momenten in ieder leven. Ook van jou. Waar je niks kan doen. En het enige wat je nodig hebt, is om bij God te zijn. Zijn aanwezigheid te ervaren. En heel vaak willen we dat God ons probleem oplost. En God doet dat niet altijd. Iedereen die trouwens zegt dat wel God altijd je problemen oplost, die liegt, dat is niet waar. God wil bij ons zijn. En het is beter om Gods aanwezigheid te ervaren in het midden van de crisis, dan dat de crisis oplost zonder dat God erbij is. Ik las van de week op Pinterest, of mijn vrouw las het eigenlijk, want die volgt dat, een citaatje. Er stond, soms maakt God de stormen rustig, maar nog vaker maakt hij zijn kind, ons, rustig in de storm. Ik vond het wel heel mooi, ook als je naar Jona kijkt. Jona zit hier in die vis en die ervaart Gods aanwezigheid. Hij stopt met rennen en hij gaat met God praten. Hij gaat bidden. En God antwoordt. Ondanks het feit dat Jona zelf ervoor gekozen heeft om weg te rennen van God. Ondanks het feit dat Jona ongehoorzaam is geweest. Dat hij schuldig is. En daar wil ik vanochtend met jullie over hebben. Over gebed, over praten met God. Omdat ik denk dat gebed vaak niet goed begrepen wordt. En tegelijkertijd dat gebed juist vaak het middel is waardoor we een stapje verder komen. Want wat is gebed? Wat is bidden? Zeker als kind, en nu soms doe ik dat nog wel eens, heb ik, denk ik, en misschien niet zo expliciet, maar dat God een soort Albert Heijn is of zo, of Jumbo. Je logt in en je zet je wensenlijstje, en het gave bij God is, alles is op voorraad, hè? Het is niet, alles is er. En, dus je zet je lijstje en je wacht, je gaat achteroverleunen tot het bezorgmoment komt en God komt langs en die geeft je wat je gevraagd hebt. Als je dat beeld hebt van God, dan zal hij jou heel erg teleur gaan stellen. Want God is niet zo'n goede loopjongen, hij is ook geen goede boodschapper, hij is gewoon niet zo'n goede Albert Heijn. Daar is hij niet goed in. En dan kom je erachter dat hij de verkeerde boodschappen bezorgt, of niet op het moment dat jij gewild had. En zeker niet de dingen die jij dacht dat je nodig had. Want gebed is namelijk niet iets wat wij bij God neer kunnen leggen, iets wat hij nodig heeft. Bidden is iets wat wij zelf nodig hebben. In gebed is het niet zo dat wij willen dat God gaat veranderen, maar God wil... Dat gebruikt gebed om ons te veranderen. Jona bidt tot God en God verandert niet. Maar er komt verandering bij Jona. Niet helemaal, zullen we de volgende weken zien. Maar er vindt wel een verandering plaats. En ik zie in deze tekst zie ik 5 dingen over gebed waar we allemaal iets van hebben, denk ik. Nou, de eerste is, ik zie dat de afstand kleiner wordt. Jona roept en God antwoordt. Jona was aan het wegrennen. En soms voelt het bij ons ook, we hadden net een liedje gezongen, alsof die afstand, dat de hemel van koper is, dat de afstand tussen ons en God enorm groot is, dat God ver weg is. Dan kan ik wel zeggen, theoretisch, God is overal en God is bij je, maar zo ervaar je dat niet. Je voelt het niet. Maar ik weet zeker dat als je gaat bidden en tot God gaat praten, dat je zal merken dat hij dichtbij is. Juist op die momenten dat je in de nesten zit. Juist op de momenten dat je schuldig voelt. Juist op de momenten dat je eigenlijk niet vindt dat je recht hebt om bij God te zijn. Ten tweede, gebed helpt om te verwoorden wat je voelt. Ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten, maar in moeilijke tijden aan het bed bij mijn zoontje in het ziekenhuis kan ik niet altijd mijn gevoel onder woorden brengen. Dan voel ik van alles. Als ik thuis ben, dan kruip ik wel eens achter de piano en dan kan ik daar een stuk van mijn gevoel kwijt. Emotioneel connecten met God. En sommige van jullie zijn, de meeste van jullie denk ik, zijn veel emotioneler dan ik. En veel meer gevoelsmensen. En die zullen dat nog veel vaker ervaren. Dat je niet de woorden hebt om te zeggen wat je voelt. Dat je geen woorden kan vinden. En door hardop te praten met God, kan je woorden geven aan wat je voelt. Zonder dat je gaat roddelen, als je bijvoorbeeld met andere mensen dit zou doen. En zonder dat je anderen mee kwetst, want je kan alles tegen God zeggen. Je kan verwoorden wat je voelt. En ik denk, en dat is mijn derde punt, als je dat kan verwoorden richting God, dan helpt het je ook om je gevoel te delen met andere mensen. Met de mensen om je heen. We leven in een cultuur, en dat weten we allemaal, ik zeg het hier wel vaker, dat we continu onze beste kant laten zien. Op Instagram laten we alleen maar de geweldige foto's van ons geweldige leven zien. Op Facebook staan ook alleen maar onze mooie foto's van een mooi moment in ons leven. Maar onze pijn, ons verdriet, is heel vaak privé. De buitenwereld ziet alleen een illusie van wie we zijn, van wie we virtueel gemaakt hebben. En we zien van anderen ook alleen maar de illusie van hun leven. God wil dat we echt zijn. Dat we onszelf niet isoleren van die buitenwereld, op de momenten dat het niet goed met ons gaat, maar dat we onze pijn en ons verdriet ook met elkaar durven delen. En dat doet Jona hier. Jona geeft hier een kijkje in een van de moeilijkste momenten van zijn leven. Wij zouden nooit geweten hebben wat hier gebeurd was als Jona het niet verteld had. Want hij was de enige. Dus Jona, de vis en God. Dat waren de drie mensen, drie figuren die er spelen. En door het met ons te delen, nodigt hij ons uit in zijn leven. En ik denk dat dit een geweldig mooi voorbeeld voor ons is. De afstand met God verkleinen, je gevoel verwoorden naar hem en dan je leven delen met de mensen om je heen. Als kerk, als brug willen we graag zo'n plek zijn. Een veilige plek waar je jezelf mag zijn. Niet alleen je geweldige Facebook zelf, die zien we ook wel voorbij komen af en toe. Maar je echte zelf, met je moeilijkheden, met je rariteiten, met je tekortkomingen. En die willen we met elkaar delen. We willen voor elkaar bidden op moeilijke momenten. Een arm om je heen slaan. We willen je niet veroordelen om wat je gedaan hebt. Het is heel makkelijk om Jona te gaan zitten veroordelen. We willen je ook niet veroordelen over keuzes die je gemaakt hebt, maar we willen je dienen. We willen je helpen, we willen naast je lopen, door die moeilijke momenten heen. Samen met je op zoek te gaan naar God. Jona zit in een vervelende situatie, maar, en het is zijn eigen stomme schuld. Maar hij verdient compassie en empathie, geen veroordeling. Waarom? Omdat God een God van liefde, van compassie en van tweede kansen is. Ik zeg heel vaak, deel je frustratie. Geef ons een kijkje bij jou naar binnen. En laten we dan samen God gaan zoeken. Mijn vierde punt. Door gebed kan je de last die je draagt aan God geven. Weet je, als je in een situatie zit waar je geen controle hebt, je bent je baan kwijt, je bent ziek, je kinderen zijn vervelend, dan kan je soms bezwijken aan die last die op je schouders drukt. Maar je hoeft die last niet alleen te dragen. Dat hoeft niet. Want ook al ben jij machteloos, God is almachtig. Hij kan en hij wil die last ook dragen. Jezus zei op een gegeven moment, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Durf je met open handen naar God te gaan in gebed. En gebed is nogmaals gewoon praten met God. Tegen hem zeggen dat je niet kan dragen wat je nu met je meedraagt. Durf je hem te vragen of hij die last van je over wil nemen. En dan kan je die last bij hem neerleggen. Mijn laatste punt. Gebed verandert je hart. Jona heeft het over zijn God. Ik noemde het net al. Het wordt heel persoonlijk. Hij roept tot God. En God spreekt tot hem. Hij is blij om in de aanwezigheid van God te zijn, terwijl hij net daarvoor nog aan het wegrennen was. Door gebed kom je er doorheen, door je situatie heen. Zelfs als de situatie niet verandert. Vorige week zongen we een liedje, twee weken geleden is het natuurlijk. Een van de beroemdste psalmen zongen we, een stukje van. En dat ging zo, dat is een psalm van David, die zegt: zelfs al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Als God bij je is, kan hij je zelfs door je ergste angsten heen brengen. En zonder God kunnen die dingen je helemaal verpletteren. Dus gebed verkleint de afstand. Het geeft woorden aan een gevoel dat je hebt, dat je weer kan delen met de ander. Door gebed kan je een last afleggen en samen met God kan je ook door je grootste dalen heen gaan. Weet je, alle geloven op de wereld, alle religies, hè, ga maar eens een keer rondkijken als je wil, hebben een God op afstand die op een heilige plek is. Een goede plek, een geweldige plek, maar wel op een ver weg plek. Een God die zo heilig is dat je er niet eens bij kunt. Die allemaal eisen aan je stelt van wat je moet doen. Een God die geen flauw idee heeft wat er eigenlijk hier op aarde gebeurt. Het helpt niet om als je in een moeilijke situatie zit, om tot zo'n God te bidden. En als je in een moeilijke situatie zit, dan helpt je carrière je ook niet. Dan helpt je huwelijk je misschien ook niet. Je bankrekening kan volstaan. Maar als je kindje daar op die ziekenhuistafel ligt, dan helpt dat niet. Wat je nodig hebt, is een God die wel weet hoe het is om in zo'n situatie te komen. Bono sprak daar kort over in zijn interview. Hij kent de kracht van gebed en hij vertrouwt op Jezus. Jezus, God die mens geworden is. En ik denk, en daarom waardeer ik Bono ook zo enorm, dat een van de redenen is dat hij niet opgeslokt is door zijn carrière. Hij heeft natuurlijk een geweldige carrière gemaakt. En hij is een van de weinige artiesten die al meer dan 35 jaar getrouwd is. Ik vind het geweldig. Niet naar andere goden gaan, dat zegt ook Jona. Want die ga je niet helpen. En ik zat erover na te denken van de week. Ik denk, hier heb ik zoveel over te vertellen. Dat gaan we in mei, juni wel doen. In de 4 weken, want anders loopt het hier tot 3 uur vanmiddag door. Daar gaan we een nieuwe serie op beginnen. Maar het staat hier wel. Zij die armzalige afgoden vereren, dus die naar andere goden gaan, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Maar ik, zegt Jona. Maar ik. Jona maakt een besluit daar om God te volgen, zelf. Dat geldt ook voor jou. Je zult zelf een keuze moeten maken in je leven of je God wil volgen. Ook al ben je in de kerk opgegroeid. Het is geweldig, hè, dat je ouders iets mee hebben gegeven in je opvoeding. Dat probeer ik ook met mijn kinderen. Maar uiteindelijk zou je zelf moeten kiezen of je God gaat volgen of niet. En Jona kiest hier voor God. Hij laat zich dopen, niet helemaal vrijwillig. Hè? Hij wordt overboord gegooid en komt weer uit. Maar hè? Hij laat zich dopen. Hij gaat onder in het water en hij staat weer op in een nieuw leven. En zie je wat hij hier doet? Hij zegt, ik zal mijn stem in dank verheffen. Hij zingt een liedje. Hij dankt God door een liedje. Waar zit hij op dat moment nog? In die vis. Vast. In het donker. Zouden jullie een danklied gaan zingen als je nog vast zit in die vis? Wat ik vaak doe met God, en misschien herken je dat een beetje, is een beetje onderhandelen met hem. Heer, als u dit voor mij doet, dan zal ik u danken. Als u dat doet, dan zal ik dat doen. Maar dat is geen geloof. Geloof is God danken voor wie hij is en op hem vertrouwen dat het goed zal komen. En misschien goed komt op een manier die ik zelf niet bedacht had. Is de situatie bij Jona veranderd? Nee. Heeft God tegen hem al gezegd dat zijn situatie gaat veranderen? Ook nog niet. Is er dan helemaal niks veranderd? Jawel. Jona is veranderd door zijn gebed. Zijn hart is anders geworden. Hij ervaart de aanwezigheid van God. En hij dankt God nog voordat God maar ook maar iets gaat doen. Jona zegt, ik kies voor u. Met mijn stem, zegt hij, met zijn woorden, met zijn offers, met geld. En met zijn geloften, met zijn daden, kiest hij voor u, voor God. Want hij gelooft dat het is de Heere die redt, schrijft hij. En nou kom ik terug bij die video van Bono. Als je het meegekregen hebt. Aan Bono werd de vraag gesteld, tot wie of wat bid jij? En wat zei Bono daarop? Tot wie of wat? Jezus Christus, zei hij. Tot Christus. Tot wie of wat bid Jona in die vis? Wie is de Heer waar zijn gebed over gaat? Wie is de Heer die antwoordt? Wie is de Heer die de stem van Jona hoort? Wie is de Heer die hij ontmoet daar in de vis? Wij weten nu, dat we terug kunnen kijken, dat die Heer, dat Jezus was. Jona bidt tot de Heer Jezus Christus. En Jezus is anders dan al die andere goden die je kan bedenken. Jezus is God met ons. Emmanuel wordt hij genoemd. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is kind geworden. Hij is naar de aarde gekomen om één van ons te zijn. Hij snapt pijn. Hij snapt armoede. Hij snapt lijden. Hij snapt verraad. Hij snapt eenzaamheid. En hij snapt mishandeling. Over hem staat geschreven, in moeilijke taal, maar ik ga het toch voorlezen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we dan aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Barmhartigheid, genade en hulp. Je kan niet tegen Jezus zeggen, je begrijpt het niet, want hij begrijpt het wel. Ook hij worstelde met de opdracht die hij van God gekregen had. Maar hij rende niet weg. Hij gaf zichzelf over. Hij zei niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jona kent de rest van het verhaal niet. Hij leeft 800 jaar voor Christus. Hij had het Nieuwe Testament niet. Hij had ook de verhalen nog niet gehoord over God die mens geworden was. Maar hij wist wel, het is de Heer die redt. En wij kunnen terugkijken en we kunnen zien dat het Jezus was die Jona gered heeft. Die voor Jona aan het kruis gehangen heeft. Die niet alleen in de zee geworpen was, maar in het graf. Die 3 dagen en 3 nachten daar gelegen heeft. Een God die niet als gevolg van zijn eigen keuze stierf, maar dit vrijwillig deed voor Jona en voor jou en voor mij. Als we in een crisis zitten, als we het moeilijk hebben, als we pijn hebben, als we verdriet hebben, als we falen, zelfs als we aan het sterven zijn, hebben we geen God die geen medelijden kan hebben, maar hebben we een God die ons barmhartigheid, compassie, genade en hulp geeft. De titel voor vandaag was Crisis als kans. En ik weet niet in welke crisis jij zit vandaag, maar ik wil je wel oproepen, neem die kans. Bid tot God. Misschien ben je hier voor het eerst, hè? En heb in een kerk en je weet nog niet, je kent God niet, je weet niet eens of God bestaat, dan wil ik je uitdagen en aanmoedigen. Neem dat risico eens met God. Praat eens met hem. Vraag hem eens, God, als u bestaat, laat me het weten. Laat me merken dat u er bent. Groot risico. Groot risico, maar ik denk dat je er geen spijt van krijgt. Een aantal van jullie lopen hier al wat langer rond. Maar je hebt zelf nog geen keuze gemaakt voor Jezus. Maak dan die keuze om Jezus te volgen. Dank hem dat hij gestorven is voor alle ellende uit jouw leven. Dat hij jouw last op wil pakken en met je wil dragen. En laat je net als Jona dopen. We zullen je niet overboord gooien. Maar we laten graag wel hier een bad vol lopen om je te dopen. Als je een keuze wil maken, spreek mij aan, spreek iemand aan, maakt niet uit. Schrijf een reactiekaart, vul een reactiekaart in. Een aantal van jullie zitten hier en die komen toch naar de brug. En dat is geweldig. En je hebt al jaren geleden die keuze gemaakt voor Jezus. En dan wil ik aan je vragen, hoe is jouw gebedsleven? Ervaar je dat God dichtbij is? Durf je je pijn en verdriet te delen met anderen? Zit je in een at home, noemen wij het, maar in een kring met andere mensen die ook in Jezus geloven? Waar je jezelf kan zijn? Waar je niet alleen de mooie dingen van je leven kan delen, maar ook de moeilijke kanten van je leven? Ervaar je dat je de last kwijt bent? Of ben je hem nog steeds aan het dragen? En ben je eigenlijk niet aan het bidden, maar ben je heel veel aan het klagen tot God dat het zo zwaar is? Is je hart veranderd? Net zoals Jona's hart veranderd is? Lijk je meer op Jezus? Daar mag je mee worstelen komende weken. Nog 1 zinnetje, dan is het iets minder spannend de komende weken. Toen, op bevel van de Heer Jezus, spuwde de vis Jona uit op het land. Geweldig, hè? Zit je ook nog in de kot, in het overgeetsel van een vis. Zijn dag kon nog niet beter. Laten we samen bidden. Heer God, wat geweldig dat u een geschiedenis van Jona hebt, zoveel duizend jaren geleden. Dat hij zo tot ons kan spreken, hier vandaag in Eindhoven in 2017. Vader, ik wil een keuze voor u maken. En ik bid, Heer, dat als die mensen zijn die ook die stap willen nemen, Heer, dat u ze kracht geeft, dat u ze helpt, dat u woorden geeft aan hun gevoel. Help ze om te bidden. Help mij om te bidden tot u, Heer. Help me om te delen van wie ik echt ben. En niet alleen van wie ik pretendeer dat ik ben op Facebook. Vader, help ons om samen een gemeenschap, een veilige gemeenschap te zijn van mensen die elkaars lasten dragen, die naar elkaar luisteren en voor elkaar bidden. Heer, dank u dat u uw zoon gestuurd hebt, op aarde gekomen is, zodat ik eigenlijk niets meer hoef te doen, Heer. Alleen met open armen naar u hoef te stappen.